Over de toekomst gesproken. Vandaag krijgen we weer geschiedenisles, zoals elke week rond dit tijdstip. En deze keer krijgen we die van Kees van Achelen. Hij gaat ons vertellen over de Zwaluweberg in Hilversum, over het landgoed en zijn illustere bewoners. Welkom Kees en gelukkig nieuwjaar nog.
Ja, dankjewel. Goedemorgen.
Goedemorgen. Ik heb begrepen dat de Zwaluweberg eerst een bos was. Zo ken ik het helemaal niet.
Nee,
hoe lang is dat geleden?
Nee, we praten nu over de middeleeuwen. Toen had je het Gooier Bos. En rond zo 1600 er zijn de laatste bomen gekapt. En men zegt wel dat die laatste bomen gebruikt zijn om het raadhuis in Naarden mee te kunnen bouwen.
Is dat ook de reden dat het bos gekapt is? Dat ze het hout nodig hadden voor de bouw? Of had dat een andere reden?
Het hout werd gewoon gebruikt als bouwmateriaal en als brandhout. En toen, in de 80-jarige oorlog was er nauwelijks controle op bosbeheer of wat dan ook. Dus toen is het verdwenen. En na die periode werd het een enorm groot heidegebied waar schapen liepen voor de mest en voor de wol.
Dus eigenlijk is het landgoed, als ik het zo mag samenvatten, een beetje per ongeluk ontstaan.
Dat laatste kon ik niet goed verstaan.
Ik zeg, het landgoed is eigenlijk een beetje per ongeluk ontstaan. We hebben gewoon het bos gekapt en toen was er een groot open stuk land.
Nou, het landgoed is eigenlijk nog wat later ontstaan. Want toen het hei was het in gebruik bij de erfgooiers. En pas rond 1837 werd de hei verkocht. En dat werd gedaan door meneer Bodeman en meneer Ruis. En die twee hebben het heel lang in bezit gehad. Later zelfs helemaal in bezit van de familie Ruis. Dat waren hele bekende reders in Nederland. En we hadden zelfs een schip dat heette de Willem Ruis. Dat was genoemd naar deze familie.
Daar is volgens mij mijn overgrootoma en mijn oma zijn daar vanuit Nederlands-Indië naar Nederland gekomen op het schip de Willem Ruis. Is dat dezelfde dan familie, die link?
Ja, je had eigenlijk twee hele grote schepen in die periode. Je had de Willem Ruis en je had de Oranje. En dat waren allebei schepen die ook veel gebruikt werden voor reizen naar Nederlands-Indië of later Indonesië.
Mm-hmm. Ja. Dus toen werd het particulier, toen hadden de erfgooiers er geen, het niet meer in hun bezit. Wat was het gevolg voor hen?
De erfgooiers die hadden het eigenlijk niet meer nodig. En dat had ook te maken met de opkomst van kunstmest. En toen werd het zo rond 1837 werd het verkocht en werd het bebost. En ontstond er een mooi natuurgebied. En de familie Copijn, die in 1886 het in bezit kreeg, die heeft zelfs een heleboel afgegraven. En dat zand wat ze hebben afgegraven, dat ging naar Amsterdam voor de uitbreiding van de stad. En daardoor is het zuidelijk deel van de Zwaluweberg is een heel stuk lager. Het is zeker wel 20 meter lager dan de rest.
Ja. Dat is heel veel zand.
Dat is wel bijzonder.
Zeker. En op een gegeven moment werd het ook militair bezit. Militair grondgebied. Hoe ging dat?
Ja, nou kijk, meneer Jonkheer Ernest de Pesters, die heeft het gebied toen gekocht in 1912. En die heeft daar een enorm Engels landhuis laten bouwen. En na de Tweede Wereldoorlog werd dat militair terrein, althans in de oorlog ook al, maar eerst de Nederlanders, toen de Duitsers, toen de Canadezen. En in 1945-46 is daar Prins Bernhard gekomen met zijn hoofdkwartier, zeggen ze altijd hier, de inspecteur-generaal van de krijgsmacht, de IGK. En dat was 1945-46.
Ja, en ik neem aan dat op het moment dat het landhuis gebouwd werd, zeg maar 100, 110 jaar geleden, dat eigenlijk ook het moment is dat het landgoed er een beetje begon uit te zien zoals we het vandaag de dag kennen.
Het is het landgoed is nog in redelijke conditie. Het is eigenlijk ook niet toegankelijk, behalve op Open Monumentendag. En het is militair terrein en ja, in de jaren 70-80 was het zelfs een belangrijk onderdeel voor de communicatie van het leger, los van de IGK. En ook de meteorologische afdeling van de luchtmacht heeft er gezeten. En op het terrein zijn ook allerlei bunkers en er stonden ook zendmasten, maar die zijn weggehaald. Dat was niet meer nodig met de moderne communicatie. En het is nog steeds militair terrein, ja.
En als je daar langs kan komen op Open Monumentendagen, dan is, lijkt mij het meest interessante nog steeds dat Midsomer Murders-achtige landgoed wat er staat. Zijn er ook andere dingen waar je dan op moet letten, mocht je daar naar binnen komen?
Ja, Kijk, het interieur is fantastisch. Als je binnenkomt, trouwens de gevel heeft al een aantal hele interessante details. Bijvoorbeeld drie gevelstenen, eentje van een roos, dat heeft een relatie met Engeland. Een gevelsteen van een tulp heeft een relatie met Nederland. En het embleem van de inspecteur-generaal van de krijgsmacht, dus drie gevelstenen. En als je dan binnenkomt, dan kom je bij een enorme hal. Daar werden zelfs balletvoorstellingen gegeven vroeger. Dat is ongelooflijk. En dan krijg je een groot aantal kamers. Echt heel mooi. Je hebt de zogenaamde leerkamer. Dat heeft niks te maken met leer als materiaal. Maar daar moesten de kinderen leren. Dat was een particuliere school eigenlijk thuis. En dan heb je een hele grote kamer. De oude living room. En die noemen ze nog steeds de Prins Bernhardkamer. Hele mooie openslaande deuren met uitzicht op de tuin. Ja.
Waarom is eigenlijk ook toen gekozen voor het landgoed? Om het in een Engelse stijl neer te zetten?
Ja, dat had te maken dat de vrouw van meneer Pesters was half Engelse. En die was helemaal gek van Engeland. En die had zelfs Engelse aarde over laten komen om rozen te kunnen kweken. Want zij dacht dat de aarde van Engeland beter was voor rozen dan de Nederlandse aarde. En de villa zelf heeft ook een hele Engelse uitstraling. Ze zeggen ook wel dat die architect, die Fouke Kuiper, die heeft het gewoon gepikt van een Engelse architect. Dus dat is niet helemaal, denk ik, hoor, niet helemaal eerlijk om te zeggen dat Fouke Kuiper de architect is.
Het was een beetje een soort van cadeautje, een lief gebaar naar zijn vrouw, als ik het zo hoor.
Dat laatste heb ik niet goed kunnen verstaan.
Om af te sluiten, het is eigenlijk gewoon een heel lief cadeau aan zijn vrouw, zijn Engelse vrouw.
Kijk, het is zo dat die vrouw van meneer Pesters, die was helemaal gek van Engeland en heeft daar in allerlei details terug laten komen. Maar zij overleed al vrij snel in 1933. En toen is meneer Pesters ook later verhuisd naar Zwitserland. En zelfs tot ver na de oorlog bleef het in bezit van de familie. En pas in 1951 heeft de familie de Pesters het verkocht aan de Staten en Nederlanden.
Ja, het lijkt me dus volgens mij om af te sluiten een hele goede tip voor Open Monumentendagen. En ik had begrepen dat jij ook rondleidingen geeft. Dus een tip aan de luisteraar, mocht je op die dag niks te doen hebben, ga naar de Zwaluweberg. Want dan geeft Kees van Achelen een rondleiding en die wil je toch niet missen.
Ja, het is inderdaad zo dat alleen op Open Monumentendag het heel interessant is om het te bezoeken. Daarbuiten is het verboden terrein. Het heeft bijvoorbeeld een belangrijke militaire rol. En bijvoorbeeld de gesprekken, de overleggen voor een nieuwe kabinet hebben drie keer hier plaatsgevonden. 2007, 2017 en 2021.
Ja,
dus een belangrijke plek.
Nog steeds actueel.
Zeggen, met Open Monumentendag bezoeken.
Ja, Kees van Achelen, dankjewel voor je tijd in onze uitzending. En ik hoop dat de luisteraars deze tip meenemen.
Oké, graag gedaan.